De gedachte toen zij was aangehouden bij heel veel mensen was, gaat ze praten? Dat is wat altijd, gaat ze zingen, zoals dat in het milieu heet. Hè? En om te voorkomen dat iemand gaat zingen, moet je die uitschakelen. Zo hard is het milieu. Dus ik kan me best voorstellen dat het Openbaar Ministerie dacht daar beperkingen houden. Ook om haar veiligheid te garanderen.
Dit is Elke Week. De podcast waar EW-redacteuren Geert de Maling en Sam Verbeek iedere aflevering het meest spraakmakende onderwerp van EW verder onder de loep nemen. Met deze week...
Op de vroege ochtend van april vorig jaar stond er volgens Ines Wesky zelf een peloton voor haar hek. De toenmalige advocaten werd zonder waarschuwing aangehouden en afgevoerd naar een onbekende locatie waar ze 42 dagen eenzaam werd opgesloten. Deze gebeurtenis vormde de inspiratie voor haar recente boek Het geluid van de stilte. Maar wat ging er precies aan deze arrestatie vooraf? Kunnen de autoriteiten zomaar een advocaat oppakken of schuilt er wellicht een dieper verhaal achter deze plotselinge arrestatie? Dat zijn de vragen die ik, Sam Verbeek, deze week zal bespreken met misdaadverslaggever Gerlof Leistra. Welkom Gerlof.
Dank je.
Kan je ons eerst misschien iets meer vertellen over Ines Wesky en ook haar reputatie als strafrechtadvocaat?
Ines Wesky heeft heel lang meegelopen. Ze is inmiddels niet meer advocaat, maar ze heeft 45 jaar strafrecht gedaan. Had lange tijd een uitstekende naam. Deed grote zaken, vaak ingewikkelde zaken. Desi Boutersen, de Surinaamse ex-legerleider en dictator, was een van haar cliënten. Het was iemand die als een pitbull zich vastbeet in een dossier. Altijd het onderste uit de kan wilde van het Openbaar Ministerie qua bewijzen. De laatste jaren vond ik, en ik was niet de enige, maar was er vaak warrig. En om het even heel hard te zeggen, viel er geen touw meer aan vast te knopen soms. Dat zeiden ook raadsheren van het Hof, als zij weer zijn urenlang verhaal hield. Soms vroeg ze na een uur, mevrouw Wesky, waar gaat het eigenlijk over? Wat wilt u nou beweren? Dus ja, de laatste jaren ging het minder. En dat deed wel afbreuk aan de uitstekende naam die ze had.
Dit gaat over april vorig jaar. Mm-hmm. Is zij opgepakt. Mm-hmm. Wat was de aanleiding voor haar detentie?
Ja, de aanleiding is dat het Openbaar Ministerie bewijzen zag in afgeluisterde communicatie. Dat zij zich heeft laten lenen als boodschappenmeisje voor haar cliënt Ridwan Taghi. En ze verdenken haar lid te zijn van een criminele organisatie en dus informatie doorgesluist te hebben vanuit de streng beveiligde gevangenis in Vught naar de buitenwereld. En als dat waar is, heeft ze natuurlijk een doodzonde begaan.
Ja, maar dat is niet waar het boek over gaat. Zij heeft nu een boek geschreven, Het geluid van de stilte. En dat gaat veel meer over de periode dat zij is opgesloten.
Ja.
Nou, je hebt het boek gelezen. Eigenlijk eerst, wat vond je ervan?
Het is moeilijk te lezen. Ik kan goed lezen en ook dit soort boeken heb ik kasten vol van gelezen. Maar het is wartaal. Het is heel slecht geschreven. Het is bij vlagen ook weer heel boeiend. Ik vraag me af, is hier een editor overheen geweest? Dat zal wel, maar hoe was dan de oorspronkelijke versie? Het is zo nu en dan, is er gewoon geen touw aan vast te knopen. En vervolgens zegt ze weer heel interessante dingen. Maar als geheel vind ik het een volkomen onbegrijpelijk boek.
Wat het boek opent met de eerste scène dat ze dus, nou ja, bij wijze van spreken van de bed wordt gelicht.
Mm-hmm.
Mijn eerste gedachte was eigenlijk van dit is natuurlijk wel het Openbaar Ministerie dat hier een advocaat van de bed ligt. En een van de centrale vragen in haar boek is ook van kan dit allemaal zomaar?
Ja, dit kan als je verdacht wordt van ernstige feiten. En ja, je zou zeggen dat zij met haar 45 jaar ervaring als strafrechtadvocaten ook weet dat als je in beperkingen zit, die eerste tijd, ja, dan is er geen communicatie, is er geen contact met de buitenwereld. Alleen met je eigen advocaat.
Ja, maar ook in het boek, of tenminste, dat heb ik uit opgemaakt, zegt ze ook dat het ontzettend moeilijk was om de eigen advocaat te bereiken. Dat helemaal niemand wist waar ze was. Dat...
Ja, zij schetst wel een beeld.
Het is heel naargeestig.
Het is verschrikkelijk.
En dystopisch bijna wat erin staat.
Nee, klopt. Aan de ene kant dacht ik, ja, de paranoia druipt ervan af.
Ja.
Maar ik sprak gisteren bijvoorbeeld met Peter van Koppen, emeritus hoogleraar rechtspsychologie. En van Koppen zei, en dat vond ik wel interessant, van ja, als dit klopt, en hij zegt ik heb geen reden om aan te nemen dat het niet klopt, dan lijkt het erop alsof Openbaar Ministerie en politie haar hebben onderworpen aan wat hij de Alice in Wonderland methode noemt. Okay. Ooit door de CIA, de Amerikaanse inlichtingendienst, geïntroduceerd om getuigen aan wie ze een verhaal willen ontfutselen, zo onder druk te zetten dat ze op het laatst nou niets meer weten en breken. Dus het beeld wat Wesky schetst lijkt daar wel op, vindt Van Koppen. Ik vond het wel een interessante invalshoek. Aan de andere kant, ik dacht soms ook wel van ja, sorry mevrouw Wesky, maar dan zegt ze bijvoorbeeld, het is heel onnozel, maar het is veelzeggend van ja, mijn celletje, als ik het goed bekijk, is het 2 bij 3 meter. Dan denk ik van ja, iedere advocaat weet dat de cel minimaal 10 vierkante meter is. Dat staat gewoon in de penitentiaire wet. En het lijkt wel alsof zij het beschrijft alsof ze als een soort dom gansje in een omgeving komt waar ze niets van weet. Ja, het heeft ook met
terwijl zij natuurlijk talloze gevangenissen bezocht heeft.
Dat ook. Mag je wel aannemen. Dat is ook zo. En ja, het heeft ook met veiligheid te maken. Hè. Zij was advocaat in het Marengo-proces. Groot proces wat gaat over een aantal liquidaties. Daar zijn haar cliënt is ook, of haar ex-cliënt moet ik zeggen, is tot levenslang veroordeeld door de rechtbank. Is natuurlijk in beroep gegaan. Dus het gaat wel ergens over.
Ja, er zijn moorden gepleegd. Dit is ook inderdaad het proces waar John van Heuvel nog steeds voor wordt beveiligd. Peter de Vries om het leven is gekomen. Dirk Wiersum.
Ja. Nee, het is zwaar beladen. We hebben nog nooit zo'n bloederig proces gehad. En dan kan ik me voorstellen dat aan de ene kant het Openbaar Ministerie haar veiligheid moet garanderen. Aan de andere kant willen ze natuurlijk wel weten wat zij weet. En daar is een spanningsveld. Als klopt wat zij zegt, dan zit het Openbaar Ministerie hartstikke fout. Van Koppen wijst daarop. Het is een methode van ondervragen die niet zou moeten mogen. Een methode van omgaan met cliënt, met de verdachten. Maar ik vind dat zij doorslaat. Ook dat zij de mensen van het Openbaar Ministerie haar vervolgers noemt. Ja. Die erop uit zijn haar te neutraliseren. En zelfs het niet erg zouden vinden als ze tijdens het proces het leven laat. Ja, dat vind ik aantijging.
Ja, want zij geeft aan, ze wordt meegenomen naar een onbekende locatie voor haar, een soort bunker. Daar wordt ze voor 42 dagen vastgehouden. Ze gaat ervan uit dat ze daar de enige bewoner was. Er waren wat bewakers die zich afwisselden. En vervolgens na een aantal van die dagen ontmoet ze 2 officieren van justitie.
Nou ja, die komen naar toe.
Die komen naar toe, inderdaad. En die doen haar een aanbod.
Ja.
Kan je daar iets meer over vertellen?
Ja, dan is zij inmiddels overgeplaatst.
Oké. Okay.
Die bunker, zoals zij dat noemt, naar de gevangenis Nieuwe Sluis, de vrouwengevangenis. Wordt op een gegeven moment naar de bezoekersruimte gehaald, of een bezoekerskamer. En daar staan 2 mensen van het Openbaar Ministerie, een man en een vrouw.
Die kent ze wel, daar is ze bekend mee, met die 2.
Nou, dat laat ze een beetje in het midden.
Okay.
Volgens mij 1 van de 2 wel. Maar zij beweert dat die 2 erop uit waren om haar als kroongetuige te werven. Dat zegt ze niet zo hard.
Wat houdt het elke weer precies in, een kroongetuige?
Een kroongetuige is iemand die van binnenuit kan vertellen hoe een bepaalde zaak eruit ziet. Dus ja, ja. Als zij als kroongetuige geworven zou zijn, en ze zou zich niet houden aan de geheimhoudingsplicht, waar het hele boek eigenlijk over gaat. Hè?
Ja.
Ja, dan heeft het Openbaar Ministerie natuurlijk een gouden bron.
Ja.
Maar of het waar is, dat waag ik te betwijfelen. Ze gebruikt het woord kennelijk, waar ze erop uit. En ze verwijt ze dat ze in wollige taal van alles aan haar vroegen. En daar kwam ter sprake dat ze misschien naar het buitenland zou kunnen verhuizen. En dat ze haar veiligheid zouden kunnen garanderen. Maar ja, als we het over wollige taal hebben, mevrouw,
spreekt zij prima.
Het geluid van de stilte, het is 1 grote wartaal. Het is wollig van begin tot eind.
Okay. En zij was ook bij Buitenhof en daar omschrijft zij haar detentie ook.
Mm-hmm.
En daar wordt op een gegeven moment door een bewaker wordt de volgende vraag aan haar gesteld, zoals zij zelf vertelt. Even luisteren.
Toen zei nog een van de bewaarders of bewakers, die zei, maar mevrouw Wesky, dit mag toch niet? Dit kan toch niet? En toen zei ik hem, ja, maar u ziet het gebeurt. dat is het. Dit kan gebeuren.
Ja, ik weet niet wat ik moet geloven en wat niet. Is zij in haar paranoia doorgeslagen? Het lijkt er wel op als je het boek leest. Aan de andere kant kan ik me ook wel weer iets voorstellen bij wat Peter Verkoppen zegt. Toch niet de minste. Hè? Die heeft heel veel grote zaken onderzocht. Ja. Hij maakte ook de vergelijking met Lucia de B. Hè? Dat is die verpleegster die beschuldigd werd van een aantal moorden op kinderen en op baby's en op bejaarden. En helemaal aan het eind van een ongelooflijk ingewikkelde rechtsgang is ze vrijgesproken. En ja, die Lucia zei ook, ik werd zo onder druk gezet dat ik maar dingen ben gaan vertellen. Ook niet meer wist waar ik zat, hoe ik zat. Dus dat desoriënteren, dat kan. Maar wat ik daar net zei, als je in beperkingen zit, dan zit je in beperkingen. Dan zit je niet in een bezoekerszaal met alles en iedereen te praten. Dus ik weet niet of het Openbaar Ministerie, ik ga ervan uit, misschien is het naïef, dat het Openbaar Ministerie natuurlijk hard kan ondervragen, het hard kan spelen. Maar zoals zij suggereert dat ze uit zouden zijn op haar dood, dat vind ik nogal een aantijging.
Ja. En
ik vond ook heel goed dat Rinus Otte, de hoogste baas van het Openbaar Ministerie, dit als kwats omschrijft.
Ja, laten we daar even naar luisteren.
Ja, het lijkt mij kwats. Ja, het lijkt me echt totaal onzin. Het OM is hier functioneert in een rechtsstaat die zijn weerhaar niet kent. We hebben ons te houden aan internationale verdragen. Dit land, ik heb het niet over het OM en ik persoonlijk. Maar ja, we hebben ons te houden aan internationale verdragen, aan Nederlandse regels. Dus de tensieklimaat in Nederland is volgens mij van de hoogste orde. Dus ik kan me daar eigenlijk heel weinig bij voorstellen.
Ja, dat was de hoogste baas van het Openbaar Ministerie. Die kan hier eigenlijk niks over zeggen.
Nou, hij zegt nogal wat.
Hè? Ja, hij mag er eigenlijk niks over zeggen. Maar hierover zegt hij van, nou, dit hier ga ik niet mee.
Nee, nou ja, terecht. Hè? Als je zonder enige grond, zonder enige onderbouwing beweert dat het OM uit is op je leven en dat ze erop uit zijn om je te neutraliseren, kapot te maken. Ja, dan moet je wel met bewijs komen. En zo niet, kun je dat maar niet zo zeggen.
Denk je dat dat dan ook het doel van het boek was? Om een soort van het OM aan te wijzen? Of denk je dat dat iets anders was?
Ja, in haar beleving is zij, ja, haar leven is haar ontnomen, kun je bijna zeggen. Wesky leefde voor haar vak. Dat maakte haar ook bijzonder als advocaat. Ik vond het ook een ontzettend prettige aanwezigheid met haar gulle lach.
Ja, ze is een heel markante figuur. Zo kan ik ook
ja, nog en ze heeft prachtige zaken gedaan. Alleen de laatste jaren, het leek wel alsof ze zo onder druk stond dat ze niet meer goed kon functioneren. En het zal je maar gebeuren dat je wordt opgepakt en je wordt vastgezet. Ze beschrijft in het boek wel ergens dat ze het weggetje herkent waar ze heen gebracht werd. En dan gaat de auto naar beneden. Nou, dat is meestal als je in een gevangenis komt. Dan kom je niet op de derde verdieping binnen, maar dan ga je via de parkeergarage word je naar je cel
ja.
gebracht. Het doet mij denken aan Zeist. Ze zegt dat ze het herkent. Nou, dan denk ik ook van, als je het herkent, waarom schrijf jij niet waar het dan volgens jou is?
Ja.
Dan ga ik weer even naar het Openbaar Ministerie en de politie. Met verdachten die een hoog risico lopen. Om wat voor reden dan ook uitgeschakeld te worden door andere criminelen. Of door criminelen moet ik zeggen. Neem je geen enkel risico, daar heb je safe houses voor. En als ze die ruimte waar zij is ondergebracht vaker willen gebruiken, ja, dan ga je niet zeggen, het adres was Kasteellaan 3A in Zeist.
Nee. Ik heb overigens, want ik wil straks ook meer inzoomen op het perspectief van het Openbaar Ministerie.
Mm-hmm.
Maar kijk, ik kan me ook voorstellen dat soms als bepaalde mensen worden gearresteerd, zeker als het advocaten zijn die goed bekend zijn met het hoe het allemaal gaat in het strafrecht en dit soort vervolgingen, dat je soms ook gewoon gebeld wordt van, kunt u even langskomen op bureau en dan word je gearresteerd. Maar was het hier dan, waren ze bang dat ze allemaal USB-sticks door de pleging spoelen? Of,
ja, dat zou kunnen. Wat wel gek is, ze zegt er heel weinig over. Hè? Dus ze noemt alleen die verdenking in één alinea. En dan zegt ze, ja, die verdenking ontstond vlak nadat mijn cliënt vanuit Dubai was uitgeleverd. Nou, dat is een paar jaar geleden, uit mijn hoofd december 2019.
Ja.
De reden dat het OM toen die verdenking er was niet meteen heeft doorgepakt en heeft gezegd, mevrouw Wesky, dan gaan we u nu aanhouden en we gaan u als verdachte aanmerken, is dat Marengo-proces nog liep. Pas toen het in eerste aanleg, dus bij de rechtbank, vrijwel was afgerond. Hè, het laatste woord van de verdachte had geklonken. Vlak daarna is hij aangehouden. Ik vind dat wel een beetje raar dat je daar dan 3 jaar mee wacht. 3, 4 jaar.
Ja. En als ik daar ook op donderdag, ja, dan word je 42 dagen vastgehouden.
Mm-hmm.
En dan ben je daarna weer vrij. Moet je dan niet langer worden vastgehouden? Of waarom kan je dan op een gegeven moment weer weg?
Ja, dat is een goede vraag. De titel is Het Geluid van de Stilte. The Sound of Silence van Simon Garfunkel.
Ja.
Zij beroept zich op haar geheimhoudingsplicht. Zij vindt, en dat is terecht, dat een advocaat nooit uit de school mag klappen wat in dit geval haar cliënt met haar gedeeld heeft.
Ja.
Alleen, als het klopt dat zij zich heeft laten lenen voor werkzaamheden, hè, bijvoorbeeld door als boodschappenmeisje op te treden, informatie naar buiten te brengen vanuit die streng beveiligde gevangenis in Vught, dan heeft dat niks met haar werk als advocaat te maken. En dat valt niet onder die geheimhoudingsplicht. Wat iedereen zich afvraagt, mensen die in advocatuur zitten, of rechters of officieren. Van ja, als jij vindt dat je onschuldig bent, toon dat dan aan. Zeg gewoon van, nou ja, ze denken dat ik dit gedaan heb of dat gedaan heb. Het is gewoon niet waar. Maar zij houdt het voor zich. Het lijkt wel alsof dit ook haar afscheid van het juridische wereldje is. Ze is geen advocaat meer. Hè? Ze moet stoppen als advocaat.
Is het naar aanleiding van deze zaak?
Ja. Ze is 69, dus vind ik ook wel verdrietig. Ik las een interview met haar in de NRC dat ze zei van ja, achteraf had ik gewoon eerder moeten stoppen. Ik heb dag en nacht gewerkt.
Ja.
Ja, dat is zonde. Wat ik ook nog wel een punt vind, hè, die term mijn vervolgers. Zij gaat uitvoerig in op haar familiegeschiedenis.
Ja.
Joodse familiegeschiedenis via haar moeder. Vind ik toch ongemakkelijk dat je bijna de suggestie wekt, en dat doet ze ook meer dan bijna.
Schurk tegen een godwin aan, hè?
Ja, alsof dit een soort nazistische actie is om een Jodin uit te schakelen. En ik kreeg het daar heel ongemakkelijk bij.
Ja.
Kreeg het ook ongemakkelijk bij. Ja, ik zou zeggen, beroep je nooit op je familie. De een die was professor in dit en de ander in dat. Het gaat mij erom hoe zij dit boek heeft geschreven. Nou, dat is grotendeels wartaal. En hoe zij zichzelf verdedigt. En daar had ik wel meer over willen weten.
Ja, we hebben net heel even geluisterd naar toch een korte reactie van Rinus Otte. Die zat bij WNL.
Mm-hmm.
En werd hem daar ook gevraagd hoe hij er nou zelf in zit. Nou, daar kon hij niet veel over vertellen. Maar hij refereerde naar een column van John van de Heuvel.
Mm-hmm.
En dat hij zegt, lees dat stuk, dat is een goed stuk. Dat was ook wel veelzeggend. Daarin schrijft John van de Heuvel, die niet zachtzinnig omgaat met Wesky. Schrijft hij, Ines Wesky werd niet onder barbaarse omstandigheden, zoals ze suggereert, in een bunker onder de grond gestopt in de hoop dat ze zou overlijden. Ze werd behandeld als iedere gevangene die van zeer ernstige strafbare feiten wordt verdacht. Zou het misschien bij Wesky zijn opgekomen dat haar isolatie te maken had met haar eigen veiligheid? Mm-hmm. En vooral die laatste zin wil ik op inzoomen. Kan het zijn dat het OM de echt heeft opgesloten omdat ze dachten van nou, zij loopt zelf misschien wel gevaar.
Dat kan. Dat vind ik ook niet een gekke gedachte. Je gaat iemand die in zo'n zaak als het Marengo-proces eruit gelicht wordt als advocaat en als verdachte wordt aangemerkt, die zet je niet op een gang van een gevangenis met 20 andere gedetineerden. Dat is gevaarlijk.
Nee, dan krijg je een geslepen tandenborstel.
Daar moet je geen enkel risico mee nemen. Maar dan verwijs ik toch weer even naar wat Peter van Koppen, de rechtspsycholoog, zei. Hij vindt die aanpak van haar, ervan uitgaand dat het klopt, zoals hij zegt, dat ze onder die barbaarse omstandigheden heeft vastgezeten, vindt hij niet passen bij onze rechtsstaat.
Nee, maar John van Heuvel impliceert dat Ines Wesky gevaar zou lopen. Is dat dan vanuit de criminele wereld van haar voormalig cliënt?
Dat lijkt mij wel. Dat en
waarom zouden die haar in het vizier hebben dan?
Nou ja, de gedachte toen zij was aangehouden bij heel veel mensen was, hoe lang houdt ze haar rug recht?
Oh, die gaat praten.
Gaat ze praten? Dat is wat altijd gaat ze zingen, zoals dat in het milieu heet. En om te voorkomen dat iemand gaat zingen, moet je die uitschakelen. Zo hard is het milieu. Dus ik kan me best voorstellen dat het Openbaar Ministerie dacht, niet alleen om haar reputatie te beveiligen en te beschermen, moeten we haar niet tussen andere mensen zetten, we moeten haar in beperkingen houden, maar ook om haar veiligheid te garanderen. En ik denk dat die twee mensen die op bezoek zijn geweest, dat die daarover met haar hebben gesproken. En als zij zegt, zij benaderde mij als kroongetuige. Ja.
Ja, ja, daar, ja. Ik moet ook, daar wordt het boek ook extra warrig. Hè? Ze zei in bij Buitenhof, zei ze ook van ja, met een kwartier was ik met die mensen wel uitgesproken.
Ja, ja, dus ja. Ik kan me er niks bij voorstellen.
Nee. Ik zou het boek dan, want dat kan ik me ook nog wel afvragen, zou het dan eigenlijk geschreven zijn met als doel om aan haar voormalig cliënt duidelijk te maken dat ze niet zingt? Want dat is wel een duidelijke boodschap van het boek. Ik hou mijn mond.
Ja, dat zegt ze ook wel. Hè? Van niemand hoeft bang te zijn dat ik ga praten. Want die geheimhoudingsplicht die zit bij mij in de genen.
Ja.
Waarmee ze ook weer verwijt naar de Joodse achtergrond van de familie. Het dramatische vind ik, je leest het boek van iemand die haar sporen heeft verdiend. En van wie je nu denkt, ja maar hallo, waar zit je verstand? Hoe kan je dit nou beweren? Hoe kan je dat nou beweren? Ja, ik ben een feitenfetischist. Maar dan heeft ze het bijvoorbeeld ook over de coup in Suriname van 1982. Dan denk ik, god.
Die wordt er ook al bijgehaald.
Ja, dat die erbij gehaald wordt, prima. Maar zij was de advocaat van Desi Boutersen. Die coup was in 1980. De decembermoorden waren in 82. Dat is niet een verschrijving, want het komt twee keer voor. Ja, heb je je feiten nog wel op orde?
Ja. En zij is nu niet meer in detentie. Mm-hmm. Boek geschreven. Ze wordt nog steeds van echt wel serieuze aantijgingen wordt verdacht.
Zeker.
Wat nu? Moet zij voor de rechter verschijnen? Wordt ze vervolgd? Ze heeft over de vervolgers.
Ja. Nou ja, ze wordt vervolgd. En er komt een rechtszaak. Dat kan niet anders. Hè? Het OM verdenkt haar van zeer ernstige feiten. En dan wordt ze voor de rechter gebracht. Wat ik nog wel een punt vind van dit boek, als zij zich zou verdedigen van nou, ik word daar en daarvan verdacht en nou ga ik vertellen hoe het zit. Ja, dat kun je alleen maar begrijpen. Het zal je maar gebeuren als je onschuldig van alles en nog wat wordt beschuldigd. Dan ga je zelf verdedigen. Dat doet ze in het boek niet. Beroept zich steeds op die geheimhoudingsplicht die niet ziet op haar eventuele actie als boodschapper. En je kunt je zelfs afvragen als je zo'n sfeer schetst van het Openbaar Ministerie als vervolgers, als onmensen die uit zijn op haar dood.
Ja.
Dan voed je ook wel al die mensen in Nederland die al niet zoveel vertrouwen in de rechtsstaat hebben en die in complotten geloven. Nou, zij is de hoge priesteres van het complot in dit boek.
Ja.
Dat vind ik ook een gevaarlijk element.
Ze is sterk vreemd natuurlijk. Ik bedoel, ze heeft natuurlijk helemaal uitgeschetst hoe zij van de bed wordt gelicht, een bunker in wordt gegooid, de tijdenlang moeilijk in contact komt. Nou, een onderdeel daarvan is ook nog dat ze haar medicijnen niet krijgt. Daardoor gaat ze denken van, willen me wat aandoen.
En bewaarders die niet bij naam genoemd worden. Nou is dat ook wel begrijpelijk als je in een zaak verdacht wordt waar nogal wat op het spel staat, namelijk levens. Maar het kan ook weer, daar ga ik nogmaals naar Van Koppen, het kan ook duiden op die aanpak die we vanuit Amerika hebben overgenomen in sommige zaken, dat je wel heel hard mensen onder druk zet, ze desoriënteert, zorgt dat ze niet meer weten waar ze zijn, bijna niet meer weten wie ze zijn, en dat ze dan gaan zingen, dat ze dan gaan praten over wat er gebeurd is.
En dan is de serieuze vraag ook, in hoeverre is dat binnen het legale, het betamelijke natuurlijk?
Ja, daar kunnen we helder over zijn. Die methode mag niet. Je kunt gewoon keurig vragen aan iemand hoe iets zit. We hebben dit als bewijs. Dat leggen we u voor. Wat vindt u ervan? Wat is uw reactie daarop? Maar om op allerlei manieren iemand zo onder druk te zetten, hè, door slaaponthouding of door het licht in de cel aan te houden. Er zijn wel regels.
Ja, op een gegeven moment ben je in Guantanamo-achtige praktijken.
Zij vergelijkt het met een hondsbehandeling. En dan zegt ze van ja, ik wil ook de bezitters van honden niet.
Nog geestig.
Ja, op zich. Dat is Ines Wesky. Ze heeft ook humor. Ik moest zo nu en dan ook lachen. Maar het was bij mij vooral. de verbazing, de verwondering. Hoe kan iemand die die wereld zo goed kent, verbaasd zijn over die wereld?
Ja.
En niet weten hoe het werkt. En ja, daar had ze wel iets meer haar best vermogen doen om de lezers te overtuigen. Dit is ook niet een boek voor een groot publiek.
Nee.
Dit ga je niet op het strand lezen. Dan denk je, nou, 5 pagina's, hou even. Maar nou snap ik het dan niet meer.
Nee. Met die recensie wil ik het gesprek afsluiten, Gerlof. Ik wil heel erg bedanken. We blijven de zaak uiteraard volgen.
Zeker.
Dankjewel. Vind je dit een leuke podcast? Abonneer dan. En vind ons wekelijks in je favoriete podcast app. Laat ook eens een review achter. Vragen of reacties? Mail dan naar podcast@ewmagazine.nl. Dit was Elke Week. Tot volgende week.